Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen Psalm 16, de versen 3 en 6. Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Gij onderhoudt gestaag het heugelijk lot, dat gij zo mild voor mij hebt uitgelezen. En vers 6 gemaakt eerlang mij het levenspad bekend. Psalm 16, versen 3 en 6. De schriftlezing vanmiddag is 1 Korinthe 15, de versen 1 tot en met 20. Dat is 1 Korinthe 15, de versen 1 tot en met 20. En daar lezen wij Gods heilig woord. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welke het meerderdeel nog overig is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen, en ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waard ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij, alzo prediken wij. En alzo hebt gij geloofd. Indien nu Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods, want we hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, dien hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Tot zover de schriftlezing. Wij willen u belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Laten wij een antwoord daarop zingen, Psalm 115, vers 7. En een ieder spreken met mij in het hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Wij willen mediteren in deze dienst over zondag 17 van de Heidelberger Catechismus. Zullen we nu zondag 17 dan lezen? Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid, die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Tot zover. Willen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Eeuwige, heilige God, die soeverein zijt, die nu aan het werk is om uzelf een kerk te vergaderen, uit alle landen, talen, stammen en natiën. Hoe gepast is het dat uw naam alle eer, lof en aanbidding toegebracht mag worden. Want Heere, gij alleen zijt God. Wij belijden u dat wij zo klein van u denken. En we belijden u dat met schaamte. En we belijden u dat wij zo groot van onszelf denken. En dat we toch zo vaak bezig zijn onszelf te verontschuldigen. En onszelf meerder te vinden dan anderen. Wij zijn in ons eigen maar heel zelfgericht. En we belijden dat voor u als zonde die ons allen aankleeft. En wij vragen u of u die eigen gerichtheid wilt wegnemen. Of u ons Godgericht wil laten zijn. Dat onze ogen geopend mogen worden voor uw majesteit, voor uw heerlijkheid, want u bent een goede God. U bent niet zoals de afgoden die moeten tevreden gesteld worden, de afgoden die moeten afgekocht worden. Maar de afgoden hebben niet lief, maar de enige God, de ware God, openbaart zich aan ons onder die woorden: God is liefde. En alzo lief hebt u de wereld gehad, dat u uw enige geboren zoon gegeven hebt, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet zou verderven, maar het eeuwige leven zou ontvangen. En het is omdat u een God van liefde bent, die bewogen vanuit uzelf, met liefde bewogen, omziet naar mensenkinderen. En Heere, wij willen uw grote naam danken, dat wij niet zelf onze zaligheid mogen of kunnen of moeten verdienen. Dat wij er niets aan kunnen toedoen, maar dat u een God bent die alles met uzelf meebrengt. Dat u de volle zaligheid, de verzoening voor de zonden en een nieuw leven en een godzalige opstanding, eeuwig leven bij u, naar lichaam en ziel, dat u dat alles met uzelf meebrengt. Dat u een God bent die geeft. Dat u een God bent die uw zoon hebt gegeven. Heere, het is enkel te danken aan uw barmhartigheid, aan uw goedertierenheid. O, wat een zegen dat zondaren gerechtvaardigd worden door het geloof, zonder de werken. En hoe heerlijk is het dat dat geloof maar niet een uitwendig aannemen is, en dan gaan we nu over tot de orde van elke dag, maar dat dat geloof diep indringt, dat het allesomvattend is. Dat het betekent een geënt worden op Christus, een geënt zijn op u. Been van uw been te worden, vlees van uw vlees te worden. Dat is in gemeenschap met u te leven. Dat u onze koning, onze profeet, onze priester wordt. Dat wij in alles van u afhankelijk zijn, zoals de rank afhankelijk is van de wijnstok. En dat door u alle zegeningen en kracht en genade ontvangen wordt. Dat uw kinderen door u behoed en bewaard worden. Wanneer u zich zo openbaart als de goede herder. Zo vertelt u het ons, hoe u zorgt. O, wij bidden u, geef dat wij hier iets van mogen verstaan. Wij hebben zo nodig een Godsontmoeting te hebben. We hebben het zo nodig dat u door uw Heilige Geest indringt in onze harten. En dat u ons leert te handelen en te wandelen naar uw wil. Dat u onze weerstanden komt te verbreken. En dat de mens komt tot de totale, onvoorwaardelijke overgave aan u. U zegt ons dat we onszelf moeten loslaten, onszelf moeten verloochenen en ons kruis op ons nemen, achter u aankomen, u volgen. O Heere, daarvoor hebben wij uw genade nodig. En wij bidden u of u de gemeente wilt doorgaan. Of u daar wilt werken waar er weerstand is tegen u. Of u die leden wilt ontdekken aan die weerstanden. En of u die leden wilt laten zien dat zij nog wel uiterlijk lid zijn van de kerk, maar dat ze geen lid zijn van u. Dat u een vreemde voor hen bent. Ontdek hen aan hun godsgemis. Ontdek hen aan hun schuld. En dat ze onmogelijk voor een goeddoend, een heilig God kunnen staan met zoveel zonde en vuilheid. O, wilt u vernederen, wilt u verbreken en wilt u verlossen uit de macht en de heerschappij van de duivel. Heere, wij bidden u of u ook onder ons de werken van de boze wilt verbreken. Of u verootmoediging wil schenken in ons aller hart, in het hart van de predikant, in het hart van de kerkraadsleden, in het hart van alle gemeenteleden. O, wij bidden u, wil ons ontvankelijk maken voor u en uw woord. Wil bemoeienis met ons hebben. We bidden u of u zo bekering wilt geven aan hen die nog onbekeerd leven. Wilt u zelf overkomen over die bergen van schuld. Heere, gedenk uw kinderen, uw volk. Ge zijt een goed werk in hun hart en leven begonnen. En nou zijn er 1000 gevaren en 1000 verleidingen. Maar u bent sterker dan al die verleidingen tezamen. Want u hebt alle macht in de hemel en op de aarde. En nou bidden wij u voor uw volk, dat zo vaak arm kan zijn in zichzelf en aangevochten. Ze zijn altijd arm in zichzelf. Maar toch, Heere, zijn zij rijk in u, omdat u een machtige, een heerlijke vorst en een borg bent. O, wilt u uw kinderen vermanen? Wilt u hen terugtrekken? Wil hun afkeringen genezen? En wilt u in uw genade en troost schenken? Heere, nou kan het zelf zijn in het geestelijke leven dat u zich terugtrekt en dat de ziel het niet eens beseft dat u zich teruggetrokken hebt. O Heere, kan het zijn wanneer er een afstand komt tussen u en onze ziel. En wanneer zonde toch weer bij de hand genomen wordt. En wanneer er een wat slordiger levenswandel is. En wanneer onze eigen ik meer op de voorgrond komt. Heere, dan vallen we prooi aan die ellendige toestand dat u zich kunt terugtrekken van de ziel, zonder dat die ziel dat zelf beseft. O Heere, wanneer dat het geval is, wilt u uit genade toch weer terugkeren? Wilt u aan het gemis ontdekken? En wilt u uw kinderen, die in zo'n situatie kunnen zijn, toch weer terugleiden tot u? Heer, in de weg van verootmoediging en van verbreking. Want u zult toch nooit verlaten het werk dat uw hand begon. Maar wanneer uw volk zich toch niet tot u wendt, dan komen ze in een dorre woestijn terecht. En dan smachten ze naar de levende God. Heere, geef toch uit genade dat zulke harde maatregelen niet nodig zijn, zulke harde tuchtigingen niet nodig zijn, maar wilt u verzachten, wilt u vernederen en vertederen, ook al reeds gauw wanneer er zulke afwijkingen zijn van u. O, wij bidden u om het werk van uw geest, het werk dat uw kinderen weer herstelt in die rechte gemeenschap met u. O, zegen de gehele gemeente, de kinderen. Gedenk hen, Heere, hen die het moeilijk hebben, hen die ziek zijn, hen die oud geworden zijn, die het ouder worden moeilijk vinden. O, geef toch uitzicht op uw heerlijkheid. Wil toch bemoeienissen met ons hebben als gemeente en met uw woord en geest in ons midden zijn. Heere, wij bidden u voor ons land en volk. Wanneer er binnenkort stemming mag zijn voor de Tweede Kamer. De kranten staan er vol van. Er wordt over gesproken, opiniepeilingen worden getrokken. Heere, wij vragen u of u deze stemming wilt leiden. Al heeft Nederland u de rug toegekeerd. En al is er een ontstellende goddeloosheid. En ook in ons hart ingezonkenheid en zonden die niet daar hadden moeten zijn. Al hebben wij die het zo goed weten, al hebben wij onze plicht verzaakt. We bidden u, o, leid ons in uw wegen en wil ons land en volk toch niet verlaten. Maar geef ons toch een regering die in overeenstemming mag zijn met uw geboden en met wat verstandig mag zijn. Heere, geef toch dat recht en orde toch gehandhaafd mag blijven onder ons volksleven. O, wij bidden u dat er wijsheid mag zijn, ook in hen die ons leiden en regeren. Schenk uit genade uw zegen en dat uw getuigenis ook nog gehoord mag worden in ons parlement. Heren, wij willen u bidden uw ontferming over de kerken door heel deze wereld heen. Breid uw koninkrijk uit. We vragen uw ontferming over hen die in gevangenkampen zitten. We bidden u voor hen die onuitsprekelijk lijden en zo menselijkerwijs uitzichtloos lijden. Ook hen in Noord-Korea in de concentratiekampen, maar ook hen in andere Afrikaanse en Aziatische landen. Heer, u weet wat er gebeurt in de moslimwereld. Hoe mensen en vrouwen en meisjes in slavernij gehouden worden. O, wij bidden u of u verlossing wilt geven. We vragen uw ontferming te midden van schrijnend onrecht wat er gebeurt. Waar het leven goedkoop geworden is. Waar mensen vermoord worden om niets. O Heere, de aarde is vol van geweld. O, wij vragen u of u opwekkingen wilt geven. Of u met barmhartigheid bewogen wilt zijn met deze wereld in nood. En of u toch overal knechten wilt sturen om uw woord te verkondigen. En of u hun verkondiging wilt zegenen. En dat er opwekkingen mogen zijn op verschillende plaatsen van de wereld. Uitstortingen van uw geest. En dat de wonderen plaatsvinden. O, wij bidden u om uw rechterhand en om dagen waarin uw geest krachtig werkt, ook in ons eigen land, ook in onze gemeente. Heere, zegen ons. Gedenk ook uw dienaar wanneer hij deze week weg mag om in het verre Rusland daar uw woord te verkondigen. Help hem daarbij, versterk hem, wilt u hem bewaren over de wegen en door de lucht en hem veilig weer hier terugbrengen. We bidden uw ontferming over het werk daar, de broeders daar, de voorgangers en de gemeenten in dat verre Siberië. Heere, laat uw koninkrijk ook daar mogen komen. We bidden uw ontferming ook over professor Baars, als hij volgende week zondag hier mag voorgaan. Wilt u hem in alles nabij zijn, ook wanneer hij morgen zijn 65ste verjaardag mag vieren, wilt u hem zegenen. U hebt hem gespaard al zo lang voor de kerken. Heere, wilt u hem nog blijven sparen? Wil hem nog kracht en gezondheid geven, dat hij nog tot rijke zegen gesteld mag worden. Versterk hem nu in de verantwoordelijkheid die op hem rust. En zegen hem ook wanneer hij volgende week weer in zijn oude gemeente mag terug zijn. Schenk een gezegende zondag in uw gunst. Ontferm u zo over ons, maar rest ons toch nog om u te bidden voor uw bondsvolk Israël. Wanneer ze nu weer omringd worden door vijanden die raketten al in plaats hebben, om zo het kon het volk Israël klakkeloos uit te roeien. Heere, wilt u uw bondsvolk beschermen? Wilt u hem bewaren en geven dat elke wapen dat tegen hen gesmeed wordt geen stand kan houden? Maar boven dit alles bidden wij u om de bekering van dat oude bondsvolk. Dat zij uw woord mogen verstaan. Dat het vol is van de Heere Jezus Christus. En dat er nog een wonder mag gebeuren in het Midden-Oosten. Dat de volkeren mogen weten dat Israël een God heeft. Die niet alleen beschermt, maar die ook bekeert. Geef daardoor nog opwekkingen, dat hun volheid toch een rijke zegen mag zijn onder de heidenen. Vergeef al onze zonden. Hoor ons bidden. Versterk ons nu met spreken en luisteren. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij nu Psalm 118, de versen 11 en 12. 118, 11 en 12. Geliefde gemeente, het was een machtig woord dat de Heere Jezus aan het kruis heeft uitgeroepen. Het is volbracht. Toen was zijn werk af. Toen was de zonde overwonnen. De schuld van zijn volk betaald. Toen was de kop van Satan vermorzeld. En toen was de hemel geopend voor arme zondaren. Het was volbracht. En toen gaf de Heere Jezus de geest. Het werd niet van hem genomen. Hij gaf de geest en beval zijn geest in de handen van zijn Vader. Hij had nu het eeuwige leven verdiend. Hij had de volkomen verzoening voor de zonde verdiend. Maar hoe zou dit allemaal toegepast kunnen worden in het leven van mensenkinderen? Want het moest wel toegepast worden. En als de Heere Jezus nu in het graf gelegd zou worden en daar zou blijven, in het graf, onder de macht van de dood. Hoe is dat te rijmen? Hoe zou dat te rijmen zijn geweest met het woord, het is volbracht? Wanneer de Heere Jezus in het graf gebleven zou zijn, dan zou daarmee bewezen zijn dat hij nog onder de macht van de dood is. En dat hij een dode verlosser zou zijn. Een dode zaligmaker. En dan kan hij misschien wel heerlijke zaken verdiend hebben. Maar hij zou die nooit kunnen uitdelen. En nooit zondaren daaruit kunnen bedienen. Wanneer de Heere Jezus zelf in de macht van de dood gebleven was, dan konden zondaren nog niet behouden worden. Johannes Calvijn schrijft in zijn institutie, in boek 2, hoofdstuk 16, paragraaf 13. Ofschoon wij in zijn dood de volledige vervulling der zaligheid hebben, omdat wij daardoor met God verzoend zijn, aan zijn rechtvaardig oordeel voldaan is, de vloek is weggenomen en de straf is betaald, wordt er toch gezegd dat wij niet door zijn dood, maar door zijn opstanding wedergeboren zijn tot een levende hoop. 1 Petrus 1 vers 3. Een mens wordt niet door de dood van Christus wedergeboren tot een levende hoop, zegt Calvijn hier, maar door de opstanding van Christus. Dus de Heere Jezus kan de zaligheid verdiend hebben aan het kruis, maar hoe zal God en de zondaar bij elkaar komen? Hoe zal de zondaar God kunnen ontmoeten? Daarvoor is kracht nodig. Kracht om zondaren op te wekken uit hun doodstaat. Om zondaren over te zetten vanuit de macht van de Satan. Vanuit de macht van de duisternis in Gods wonderbaarlijk licht. En hen bij God in te lijven in Christus Jezus. Daar is kracht voor nodig. En dat kunnen wij niet, maar dat hoort ook bij het verlossend werk van de Heere Jezus Christus. Christus heeft die kracht. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Niet alleen in de verdiensten, in het verdienen aan het kruis, maar ook in de toepassing. Hij deelt het uit. En daarom stond de Heere Jezus op uit het graf met zijn handen vol van genade en waarheid. En hij begon het uit te delen, eerst aan zijn discipelen, daarvoor zelfs nog aan vrouwen. En de Heere Jezus betoonde dat hij de opgestane is. En dat was nodig. Hij moest leven, volkomen leven, om een levende zaligmaker te zijn. Een dode zaligmaker die nog in het graf is, die kan zondaren niet behouden. Maar een levende zaligmaker kan het wel. En dan zou onze godsdienst ook dood zijn. Net als het Joodse godsdienst dood is, omdat ze Christus niet kennen. Ze lezen het Oude Testament en ze zingen de psalmen die wij zingen. En ze bidden tot God, dezelfde God als waar wij toe bidden. Maar zij trachten tot God te naderen buiten Christus, op grond van hun werken. En daarom is hun geloof een lege zaak. Het is raak niet, smaak niet, roer niet aan. Het zijn allemaal wetten, maar er is geen liefde. Er is geen zaligheid. Er is geen behoud. Dan is het net als in 2 Koningen 4 vers 40, die mannen die riepen en zeiden, man Gods, de dood is in de pot. Zo is het onder het Jodendom. En zo is het ook onder alle andere godsdiensten, het christendom uitgezonderd. Alle heidense godsdiensten, alle andere godsdiensten, zij zijn dood. Omdat ze geen levende verlosser hebben. Een dode overwinnaar kan niets uitdelen. En de andere godsdiensten kunnen geen troost geven. Islam geeft geen troost. Een hindoe heeft geen woorden van troost. Maar christendom, dat geeft woorden van troost. Het bijbelse christelijk geloof, dat geeft ware troost, omdat de Heere Jezus is opgestaan uit de dood. Maar als de Heere Jezus in het graf gebleven was en niet zou zijn opgestaan, dan zou de Heere Jezus passen in het rijtje van andere zogenaamde verlossers, die ook van alles beloofd hebben, maar uiteindelijk ook dood gingen en begraven moesten worden. En daar kunnen ze niets meer doen. Hooguit gaven ze wat vage gedachten en een wazige hoop. En al die andere verlossen, ze werpen mens terug op hun eigen werkheiligheid. Maar het is allemaal namaak. Maar wanneer de Heere Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven, dan toont hij dat hij de levende is en blijft. En daarom kon hij niet onder de macht van de dood blijven. Daarom kon hij niet in een graf liggen. Dan moest hij volkomen opstaan. Niet alleen ziel, maar ook lichaam volkomen. En dat was allemaal geprofeteerd door de Heere Jezus toen hij zei, het is volbracht. Daarin ligt de opstanding van Christus verankerd. En dat zag de Heere Jezus aan het kruis. Toen zag hij de werkelijkheid, dat hij elke vijand verslagen had. En dat zijn lichaam ook niet aan het verderf overgegeven zou worden. En toen zag aan het einde de heerlijke borg, zag de liefdevolle armen van zijn vader uitgebreid en zijn geopende handen. En toen kon de Heere Jezus met gezag zeggen, ik beveel mijn geest in uw handen, o Vader. En zo was hemelse heerlijkheid verdiend. Wat een triomf. Het is volbracht. En de engelen hebben gejuicht en gejubeld. Maar er was geen mens op aarde die dat deed. Toen de Heer Jezus de geest gaf, toen dacht zijn kerk op aarde, het is afgelopen. Het is uit. En tijdens de begrafenis waren zijn discipelen niet aanwezig. En toen kwamen twee tamelijk onbekende discipelen naar voren. Jozef van Arimathea en Nicodemus. En zij hebben toen hem maar de laatste eer gegeven, zoals ze dat dachten. Ze begrepen ook niet alles wat er gebeurde. En ze dachten dat hij degene zou zijn die Israël zou verlossen. En ze hadden ook geloofd dat deze werkelijk de Messias was. En ze dachten ook, het laatste wat we nog kunnen doen is hem een gepaste begrafenis geven. Het was allemaal zo verdrietig. De discipelen hadden zich verstopt achter gesloten deuren. En ze hadden niet meegezongen met hun meester, het is volbracht. En ze dachten helemaal niet aan wat hun meester gezegd had, dat hij gedood zou worden, dat hij gekruisigd zou worden, maar dat hij ook op de derde dag zou opstaan. Ze hebben niet op het woord van God gelet en dat is hen tot schade geweest. Ze hebben onnodig doodsangsten uitgestaan, omdat ze eenvoudig niet gelet hebben op het woord van God. En wij zijn niet beter, gemeente. Letten op het woord, dat is noodzakelijk voor u en voor mij. En toen was Jezus daar in het graf. Maar vroeg, op de eerste dag van de week, u weet wat er gebeurde. Engelen dalen af uit de hemel. En de ene engel rolt de steen weg en gaat erop zitten. En die Romeinse soldaten die daarbij staan, die staan genageld aan de grond, verlamd van schrik. En na een paar ogenblikken komen ze weer wat bij en dan rennen ze zo hard weg als ze kunnen. En waar moeten ze heen? Ze gaan naar het Sanhedrin. Wilt u het geloven? Romeinse soldaten waren de eerste verkondigers van de opstanding van Christus. En ze hebben het verkondigd in de raadzaal van het Sanhedrin. En het Sanhedrin wist dat het waar was. En toen hebben ze ijskoud een leugen bedacht. Zeg maar dat zijn discipelen 's nachts gekomen zijn. En ze hebben zijn lichaam gestolen. Terwijl jullie sliepen. En er komt wat smeergeld bij aan te pas. Afkomstig van de collecten die de goede gemeente gestort had voor het onderhoud en de uitbreiding van Gods koninkrijk. Dat hebben ze maar gebruikt om die leugen te verkondigen. Maar Jezus was opgestaan. Maar toen vertoonde hij zich niet meer aan zijn vijanden. Hij zocht zijn discipelen op en zijn kerk. Zelfs 500 getuigen op één keer, zegt Paulus in 1 Korinthe 15. En zij moesten het verder verkondigen, ook aan de vijanden van de Heere Jezus. De Heer is waarlijk opgestaan. Wat gebeurde na de opstanding? Eerst naar Petrus, die zulke bittere tranen geschreid had. En toen is het weer helemaal goed gekomen. tussen de Heer Jezus en Petrus. En toen werd Petrus nog meer toegewijd aan de Heer. En toen verscheen de Heer aan twee vrienden op weg naar Emmaus. Hun harten waren brandende. En eindelijk toen ze thuis kwamen, herkenden ze hem. Hij is het zelf. En we zien later dat de Heer Jezus zich openbaart aan Thomas, die het maar niet kon geloven. En dan zal de Heer hem ook overtuigen. En toen werd hij verbroken. Hij hoefde zijn vingers niet meer te steken in de handen van de Heer Jezus. Hij zei, mijn Heere en mijn God, Christus is volkomen God. Hij heeft het leven verworven. En met grote vreugde heeft de Heer Jezus zich geopenbaard aan zijn discipelen. En de discipelen hebben die jubelkreet toen overgenomen. Het is volbracht. En ze gaven deze waarheid door aan de Joden. Ook aan het Sanhedrin. En ze vreesden niet meer voor de dood. Want ze wisten al, slaan ze ons dood, dan zijn wij bij de Heere Jezus in de hemel. En ze hebben echt hun leven ervoor over gehad. En op één na hebben ze allemaal het leven gegeven voor de dienst van de Heere. Ze zijn allen als martelaren gestorven. Want ze wisten, de Heere Jezus heeft de dood overwonnen, want hij stond op uit de dood. En tot op de huidige dag door gaat deze jubelkreet door de wereld heen. Het is volbracht. En met zijn stervende hand heeft de Heere Jezus de deur van het paradijs geopend. En toen riep hij het uit, door heel de wereld heen, het is volbracht. En op de derde dag stond hij op. En nu past hij dat verdiende werk toe aan zondaars harten. Dat mensen een nieuw begin ontvangen. Dat mensen verlost worden uit een zondig leven. Dat ze niet meer slaven en slavinnen van de duivel hoeven te zijn. Maar dat ze nu in de vrijheid van de kinderen Gods geplaatst worden. Dat ze in een nieuw en godzalig leven gebracht worden. En dan straks, dan zullen ook hun dode lichamen opgewekt worden uit hun graven. En dit is allemaal op grond van het feit dat Christus waarlijk is opgestaan uit de doden. En op grond van zijn opstanding is de Heere Jezus nu bezig om zichzelf een volk te vergaderen uit alle landen. En het zal een ontelbare menigte worden, die allemaal het hemelse koninkrijk zullen binnengaan als vrucht van de overwinning van Christus. En nu vat de Heidelberger Catechismus dit alles samen in vraag 45, zondag 17. Wat nut ons de opstanding van Christus? En het antwoord luidt dan: ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Dus de opstanding van Christus behoort tot wat wij noemen de staat van zijn verhoging. Dus de Heer Jezus ging eerst wat wij noemen door de staat van zijn vernedering. En daarna in de staat van zijn verhoging. En wat betekent nou staat? Wat is dat? De staat. Dat is de toestand waarin iemand is. Oké, maar we hebben nog niet veel gezegd. Wat is staat? Dat is de verhouding waarin iemand staat, waarin iemand is, ten opzichte van Gods recht. Dus de staat waarin iemand is, Dat is de situatie waarin hij verkeert ten opzichte van Gods wet, van Gods recht. Het is of dat hij staat onder de, of dat hij is onder de staat van schuldig zijn, of hij is in de staat van vrijgesproken zijn. Een andere mogelijkheid is er niet. Of u bent schuldig, of u bent onschuldig verklaard. Dat is de staat. En toen de Heer Jezus in de staat van zijn vernedering was, toen werd hij nog schuldig gerekend ten opzichte van Gods wet. Maar nu in de staat van verhoging, daar is hij vrijgesproken. En daar staat hij vrijgesproken van de wet, van de aanklagende functie van Gods wet. En dat geldt ook voor het persoonlijke leven. Want u en ik, wij zijn of in de staat van schuldig of in de staat van vrijgesproken. U bent of ligt in uw doodstaat of u bent in het leven overgebracht. En het heeft te maken met uw houding ten opzichte van de wet van God. En daarom die vraag, klaagt Gods wet u nog aan? Bent u nog in uw doodstaat? Bent u nog niet wederom geboren? Hebt u geen vrede met God? Dan bent u in de doodstaat. Daar is elk mens van nature in. Maar nu moet hij door de kracht van de Heilige Geest overgezet worden in de staat van vrijspraak, in de vrijheid van de kinderen Gods. En dat gebeurt door Christus, door het toepassende werk van zijn Heilige Geest, dat hij zijn opstandingskracht gaat toepassen in mensenlevens, dat hij hen losbreekt van die banden met de dood en de zonde en de duivel en hen vrij doet zijn, hen doet leven met hem, door hem en tot hem. Dat is zo rijk. Dus de Heer Jezus ook ging van de staat van zijn vernedering over in de staat van zijn verhoging. De staat van zijn vernedering, dat was zijn vleeswording, zijn geboorte. En toen moest hij hier lijden op aarde heel zijn leven. In bijzonder aan het einde, toen moest hij sterven, begraven worden en toen nedergedaald in de hel. Maar daarna begon de staat van zijn verhoging. Toen had hij de schuld volkomen voldaan. Toen stond hij op uit de doding, dat is de eerste trap. En toen is hij opgevaren naar de hemel. Hij is gezeten aan de rechterhand van de Vader. Hij komt weer terug om te oordelen de levenden en de doden. En dan zal iedereen moeten erkennen en iedereen de knie moeten buigen voor de Heere Jezus. Dan krijgt de Heere Jezus alle eer van iedereen. En dat is de verhoging. Nou, dat begint met de opstanding. Die term verhoging, dat is een Bijbels begrip. Handelingen 5, vers 31. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker. Om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. Ook Handelingen 2, vers 33. Hij door de rechterhand Gods verhoogd zijnde. En Filippenzen 2, vers 9. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. En heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Dus de eerste trap van de staat van zijn verhoging is zijn opstanding. En de schrift is heel duidelijk daarover dat het een historisch feit is. Het is maar niet iets wat mensen ingebeeld hebben. Het is daadwerkelijk gebeurd daar in het land Israël. En het is door de opstanding dat de discipelen verlost werden van hun angst. En dat ze niet langer achter gesloten deuren gingen, maar dat ze vrijmoedig gingen preken. En wat preekten ze? De opstanding van Christus uit de doden. Petrus begon daarmee op de Pinksterdag. En Paulus preekte dat voor die heidense mannen in Athene. En toen werd hij uitgelachen. Maar hij preekte en hij bleef dat preken. En gemeente, weet u, zelfs de meest moderne theologen en de meest kritische theologen die niets van Gods woord moeten hebben, zijn dwaalleraren. Dat zij moeten toegeven dat de eerste christenen stevast geloofden dat de Heer Jezus opgestaan was uit de doden. Elk evangelie eindigt met de opstanding. En de opstanding, dat is de rode draad door de prediking heen, door handelingen en door de brieven. En Paulus preekt ook de opstanding als de hoeksteen van zijn prediking. 1 Korinthe 15, dat hebben we gedeelte daarvan gelezen. Daarin getuigt hij van de werkelijkheid van de opstanding van Christus. En we lezen het door heel de Nieuwe Testament heen, Openbaringen 1 vers 5, Jezus Christus, de eerstgeborene uit de doden. De Heer Jezus openbaarde zich aan zijn discipelen. En daarom wisten ze ook dat hij opgestaan was. Hij werd niet alleen gezien van, oh, daar ging hij daar nu? Gezien, nee, hij openbaarde zich. Hij ging recht voor hen staan. Hij ging met hen eten. Hij at gebakken vis en honing. En hij zei tegen hen, tast mij, voel mij, dat ik het werkelijk ben. De Heer Jezus openbaarde zich, zodat zij het grondig helemaal zouden weten, zodat elke twijfel weggenomen zou worden. Het is heel duidelijk uit het Nieuwe Testament dat de Heer Jezus is werkelijk lichamelijk opgestaan. En dat blijkt ook uit het lege graf. En dat engelen daar zijn en die het ook verkondigen. Hij is niet hier, want hij is opgestaan zoals hij u gezegd had. En dan zijn er de grafklederen, ook weer een bewijs van de opstanding. Want wie heeft ooit meegemaakt dat er een leeg graf is en wat er nog over ligt? Dat zijn de grafklederen. Dat is uniek, dat gebeurt niet, dat kan niet, dat is nooit eerder gebeurd. Dat is Gods ingrijpen in onze geschiedenis. Dit is geen constructie achteraf, opgesteld door mensen om het mislukte werk van iemand die gekruisigd was te camoufleren. Dit is een getuigenis van mensen die wisten dat God zijn zoon had doen opstaan uit de doden. 1 Korinthe 15 vers 20. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden. En is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. En de kerk heeft zijn opstanding gevierd vanaf haar begin. En heeft altijd de vervulling van het Joodse paasfeest gezien in het lijden, sterven en ook in de opstanding van Christus. De opstanding is de hoeksteen van het christelijk geloof. Het is overduidelijk aangetoond door waarneembare feiten. Het was de inhoud van de prediking van de apostelen. En vanaf de vroegste kerk, de vroegste preken die we nog kunnen vinden. We hebben nog preken uit de tweede eeuw, waarin het Joodse paasfeest uit Exodus 12 verklaard werd vanuit het sterven en de opstanding van Christus. En daarna heeft de kerk 7 weken ingesteld, voorafgaande aan het paasfeest, om dan in het bijzonder over het lijden van de Heer Jezus na te denken, tot op de opstanding van Christus. Dat stond centraal. En daarna heeft de kerk weer 7 weken opgesteld tot aan het Pinksterfeest, de uitstorting van de Heilige Geest. De opstanding staat centraal. De Heer Jezus is opgestaan uit de doden. En wat betekent dit nou allemaal voor ons? Heel veel. Want als het werkelijk waar is dat de Heer Jezus is opgestaan uit de doden. Denk even na. Wat is de implicatie daarvan voor uw en mijn leven? Misschien stelt u uw bekering uit. Misschien denkt u het kan allemaal nog wel. Of misschien zegt u het valt allemaal mee. Maar als hij werkelijk is opgestaan, dan hebben u en ik daarmee te maken. U en ik, wij zullen hem zien. We weten niet wat er zal gebeuren in ons leven, maar dit weet u wel. U zult voor hem geplaatst worden. Dat heeft alle gevolgen voor ons leven. En ten eerste zegt de catechismus, het heeft te maken met onze rechtvaardigmaking. De vergeving van zonden. Want de catechismus zegt dat hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid kon deelachtig maken. Dat betekent zondaren rechtvaardig verklaren. En daar spreekt Romeinen 4 vers 25 over, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En als we weer iets van Calvijn kunnen aanhalen, institutie boek 2 hoofdstuk 16 paragraaf 13, hetzelfde wat we zojuist zagen. Daar beschrijft Calvijn hoe Paulus in feite vraagt, hoe kon hij door te sterven ons van de dood bevrijden, indien hij zelf onder de dood bezweken was? Hoe kon hij ons de overwinning bezorgd hebben, indien hij in de strijd het onderspit gedolven had? Daarom verdelen wij zo de stof onze zaligheid tussen Christus dood en opstanding, dat door zijn dood de zonde vernietigd, de dood verslonden is, en door zijn opstanding de rechtvaardigheid hersteld en het leven weer opgericht is. En dat is nog wat de catechismus ook zegt. Dat door zijn opstanding dat hij de rechtvaardiging kon, gerechtigheid kon geven, deelachtig maken. Want indien de Heere Jezus niet opgestaan was uit de doden, dan konden u en ik niet behouden worden. Dan konden onze zonden niet vergeven worden. Maar doordat hij opgestaan is uit de dood en niet meer onder de macht van de dood is, dat bewijst dat hij de prijs voor de zonde, dat is de dood, volkomen betaald heeft. En dat laat hij zondaren nu indelen. Hij rekent zijn gerechtigheid aan zondaren toe. Hoe? Door het geloof. En wat is dat geloof? Dat is belijden dat u een zondaar bent. Dat is uitspreken dat u niet zonder hem kunt en mag. En het geloof ziet op hem. Het geloof dat wordt gewerkt door Gods geest. Het geloof omhelst Christus. Het geloof is op Christus gericht. Luther zegt het geloof is de ring, maar Christus is de edelsteen in die ring. Het geloof is het voertuig waardoor een zondaar aan Christus verbonden wordt. En door dat geloof zonder de werken wordt een mens in de volkomen vrede gesteld, omdat het volkomen werk van Christus toegerekend wordt. De Heere Jezus spreekt vrij, God de Vader spreekt vrij op grond van het werk van Christus. Dan hebt u vrede met God. Dan zijn uw zonden gewassen. En door het geloof wordt u onmiddellijk vrijgesproken van de schuld. En allen die met besef van hun schuld tot Christus komen, zich tot hem bekeren, en dat betekent in hem leven. Niet maar iets aannemen, maar in hem leven. Het betekent een totale omwenteling in uw leven. Dat u niet meer de baas bent, maar dat Christus uw koning wordt. Dat u alles in uw leven leert neerleggen en uitspreken voor hem. Dat hij volkomen zeggenschap heeft over uw leven. Dat hij u koopt en dat u van hem bent. En hij koopt u vrij, zodat u in de vrijheid bent. En dat is zo rijk. Dat is het rijkste wat in uw leven kan gebeuren. Dan ziet u, dan ervaart u dat God liefde is. En dan ziet u zo'n ruimte, zo'n blijdschap, zo'n vrede. Dan is het, zegt Luther, alsof u door de poorten van het paradijs binnengaat. Onmiddellijke vergeving van al uw zonden. En de Heere Jezus is machtig ook u, ook jou te vergeven. En de Heere is bereid en gewillig ook u en jou, wie we ook zijn, volkomen vergeving te geven. Niet omdat u zo'n goed christen bent, niet omdat u zo uw best doet, maar omdat u zegt, Heere, ik ben failliet, wees mij de zondaar genadig, neem over mijn failliete boel. En wilt u mijn priester zijn, mijn koning zijn, mijn profeet zijn, wanneer u zo de zoon des mensen aanroept, dan wordt u zalig. Want het zal gebeuren dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, behouden zal worden. En daarom is de zaligheid niet ver, ver, hoog, weg, onbereikbaar. Maar het is naast u, in het woord. Mens, buig de knieën en roep hem aan om die onuitsprekelijke genade. Hij is nabij de ziel die tot hem schrijdt en vlucht. En waarom kan de Heere Jezus dat doen? Omdat hij opgestaan is uit de doden. Omdat de losprijs betaald is. En dat wordt nou toegerekend. Door het geloof. Zonder de werken. Geloof is geen substantie. Dit heb ik. Ik heb mijn geloof nog. Nee, geloof is niks. Geloof is lege handen. En geloof is een blik op de volkomen werk van Christus. Hij maakt u zalig. Niet uw geloof. Alles buiten u, in hem, volkomen vrijspraak, omdat hij is opgestaan uit de doden. Het is zo rijk, maar er is meer. Gode zij dank, er is meer, want als de Heer u in de vrijheid van de kinderen Gods geplaatst hebt, dan bent u voor één ding bang om weer terug te vallen in die zonde. Dan begeert u hem lief te hebben met alles wat in u is. En daarom gaat die opstandingskracht van Christus doorwerken. Niet alleen een toerekening van zijn volkomen gerechtigheid. Maar dan wordt u ook veranderd, opgewekt in een nieuw leven. En alles rondom u is anders. Het schijnt alsof de bloemen anders bloeien. Het schijnt alsof de zon anders schijnt. Alles straalt u toe. Waarom? Want u staat in de vrijheid van de kinderen Gods. U weet, er is een God boven u met liefde bewogen. Die u ziet, die u kent, die voor u zorgt. En die u ook gaat leiden. En u zegt, Heere, leid mij in uw waarheid. Snij af al mijn zonden, al mijn gedragszonden. Snijd ze af en doe mij wandelen met u, door u, tot u. Dat u staat op in een nieuw leven van gehoorzaamheid en toewijding aan hem. En dan wilt u ook de zonde dood zijn. Dat u niets meer met de zonde te maken heeft. De zonde van de tong, de zonde van gedachten, de zonden van daad, de zonde van nalatigheid, de zonde van hoogmoed, de zonde van eigenzinnigheid. U wilt het allemaal achter u laten. Daarom zegt Paulus in Romeinen 6 vers 11. Houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat is dat nieuwe opstandingsleven, het leven van de bekering. Waarin u minder wordt, armer, kleiner. U gaat meer van uzelf zien dat u niet voor God deugt. En u gaat meer zien dat hij volkomen uw gerechtigheid is. De Heere laat u meer en meer zonden zien die u niet eens zag. En u leert u het tegen strijden. U wordt bekleed met de geestelijke wapenrusting. En zijn opstandingskracht vernieuwt u van dag tot dag. De inwendige mens wordt vernieuwd. Dat is niet het eten, maar dat is de Heilige Geest die leeft in een mensenziel. En dat is zo rijk. U weet het, u beleeft het, het is echt die opstandingskracht van Christus. En dan vindt u het zo arm, de mensen die dit niet kennen. Dan vindt u het zo arm, u hebt medelijden met ze. En u wilt met ze spreken. Want o, die vrede, o, die liefde, o, die goedheid Gods. Het versmelt uw hart. De Heer is het zo waard. En hoe langer u op de weg bent, hoe meer u gaat zien dat u het niet kunt. Hoe meer u de Heer gaat ontdekken. Romeinen 7. Het zondige dat in mij is, het goede dat ik wil, doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En dat u als het avondmaalsformulier zegt, midden in de dood ligt, dat wordt beleving. Dat is de opstandingsleven. Dat is het nieuwe leven met Christus. Dan gaat u beleiden, ik lig in de dood. Ik heb Christus nodig, elke dag opnieuw. En wanneer u uzelf mishaagt, dan gaat de Heer u vertroosten. Jesaja 42, 3. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken. En de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. En zo verwijst hij zijn volk voortdurend naar Christus. Dat u uit Christus gaat leven. Dat u uit hem gevoed wordt. Door hem gelaafd, door hem vertroost wordt. Door hem versterkt wordt. U kunt niet meer leven zonder Christus. Dominee Laman. Misschien heb ik wel eerder gezegd, ik zal het heus nog wel een keer zeggen. Dominee Laman zei in Hamilton. Hij zal het misschien hier ook wel gezegd hebben, jaren geleden. Vroeger was het ik en Christus, toen werd het Christus en ik, en nu is het Christus alleen. Kijk, dat is zo rijk. Dat is nou het leven, heel kort samengevat. Want zo is het. Leven uit Christus alleen. Het leven is mij Christus en het sterven, het is winst. eeuwige winst door hem. En dat, ja, dat is allemaal nou omdat de Heere Jezus is opgestaan uit de doden. Zo leert hij zijn volk te strijden tegen de zonde in een nieuw leven. Dat is heerlijk. Maar dan tenslotte is de opstanding van Christus een zeker pand. Een zeker pand van onze zalige opstanding. Want wat betekent dat een pand? Een waarborg, garantiebewijs. Dat is een pand. De Heer Jezus is opgestaan. Kind van God, u zult ook opstaan. Het komt helemaal goed. U zult geen gebrek lijden. U gaat nu misschien door moeite heen, nu misschien door strijd, maar u wordt meer dan overwinnaar door hem. Want Romeinen 8 vers 11, indien de geest die Jezus opgewekt heeft in u woont, zo zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken. Door zijn geest. Hij woont nu al in u. Die geest gaat niet weg. Die geest waakt zelfs over uw lichaam. Wanneer u straks in het koude graf moet neerdalen. En die geest zal dat lichaam weer doen opstaan. 1 Korinthe 15 vers 20. Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Dat betekent Christus de eerste, heel zijn volk zal hem nu volgen. En dan zien we een uitgeteerd lichaam. Gelegd in het graf. Het wordt volkomen verteerd. Het lichaam is teruggekeerd tot het stof. En dan komen ongeloofsvragen boven. Hoe kan dat allemaal? Opstanding van het vlees. Maar de Heere plaatst al die bezwaren schaakmat. Schaakmat. Door de opstanding van de Heere Jezus uit de doden. Zijn lichaam stond op. De dood is een gevangenis waar het lichaam van zijn kinderen uit verlost zullen worden. En zo hebben we heel kort nagedacht maar over de toegerekende gerechtigheid van Christus. En kort nagedacht over dat nieuwe opstandingsleven in dit leven hier op aarde van zijn kinderen. We hebben nagedacht over de opstanding uit de doden. Nou, u dan, die nog buiten Christus bent. En je weet het, u weet het, zit niet goed. Besef toch dat u niet buiten Christus om kunt en mag. Hoe eerder u in Christus begrepen bent, des te beter het is. Och, laat vandaag tot de dag, toch die dag zijn. Luister toch nu naar zijn stem, naar zijn appel op u en jouw leven. Wanneer u of jij leeft in de duisternis van de zonde, zonder te smaken dat God goed is, je hebt er geen smaak in de Heere te dienen. Je bent nog gevangen in je eigen zelfzucht, in je egocentrische leven. Er is bevrijding. Er is een volkomen verlossing. Vlucht tot hem met uw schuld en zonde. Wend u tot hem en hij zal zich tot u wenden. Hij zal u horen, hij zal u verlossen, hij zal u redden. En hij heeft de macht om uw zondige natuur te overwinnen. Hij kan de vreselijke gevolgen van de zonde in uw leven teniet doen. Maar wanneer u volhardt in het uitstellen. En wanneer u Gods woord niet ernstig neemt. En wanneer u liever doorgaat uw oude leven van slavernij in de dienst van de duivel voor te zetten. Dan zal het helemaal verkeerd met u of jij jou aflopen. En dan loopt er op een mislukt leven uit. En dan sterft u in uw zonden. En dan zult u eeuwig verloren gaan. En het zal draaglijker zijn voor de mannen van Sodom dan voor u. Omdat u de weg gehoord hebt. Maar de Sodomieten hebben het nooit gehoord. Voor zover wij weten. En dan als u zo doorleeft en u zich verhardt tegen de Heer wanneer u begraven wordt, dan zal uw doodlichaam ook eens opstaan, maar dan wordt het een afgrijzelijk lichaam. En u zult opstaan tot eeuwig afgrijzen, want u leeft zonder God en al het goede komt van God en al het vreselijke is het gevolg van het volgen van de vorst der duisternis. Als u nog vastzit in het leven aan de vorst der duisternis, roep dan die borg, die zaligmaker aan. Zou het dan niet nodig zijn? Kan hij niet uw hart verlossen? En daarom u die Christus kent. U bent gewassen van uw schuld. U bent in Christus en deze heerlijke beloften van een zalige opstanding zijn uw deel. Zult u dan nu niet met liefde bewogen zeggen, hoe zal ik die Heere voor zijn getrouwe genade, wat zal ik hem daarvoor vergelden, voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Zal het niet leven in uw hart, Heere, dat ik nog meer u mag kennen, dat mijn leven mag zijn een dagelijks sterven aan mezelf en een opstaan in u, dat ik u al meer mag kennen, liefhebben, volgen en dienen, en dat ik nu uw getuige mag zijn, dat ik vrucht mag voortbrengen voor u. En zult u dan niet verootmoedigd zijn? Zal het niet voor u een eeuwig wonder zijn? Zullen we dan nooit meer neerkijken op hen die aan de drugs vastzitten, of hen die vastzitten aan allerlei zonden, criminelen en vreselijke mensen waar wij de neus voor ophalen? Zullen we daar nou mee ophouden? Zullen we medelijden met hen hebben? En zullen we bidden voor hen die in nood zijn? Want u en ik zijn slechter dan die criminelen die nooit naar een zondagschool geweest zijn. Zullen we dan verootmoedigd zijn dat God naar mij, arme zondaar, heeft omgezien? En zal dan niet uw gebed moeten zijn, Heere, leid mij tot uw eer. En dan mag uw vooruitzicht zijn, het nieuwe Jeruzalem. Eeuwig vast en zeker, omdat Christus is opgestaan uit de doden. Amen. Zullen we zingen Psalm 17, de versen 3 en 8. 17, 3 en 8.
Thank you.
Zullen we samen bidden? Heren, we hebben geprobeerd na te denken over die diepe waarheden die veel beter beleefd zijn dan besproken zijn. Heren, het wacht op de toepassende werking van uw Heilige Geest. Wil uit genade, ook al is uw woord gebrekkig verkondigd, wil uit genade u de waarheid van uw woord toepassen aan onze harten. Dat we het mogen zien dat u een volkomen bereidwillig en geschikt borg bent. Dat u kunt behouden en redden. Dat u in een nieuw leven kunt brengen. Dat u een zalige opstanding kunt schenken en dat alles vloeit voort uit uw onpeilbare liefde. Dat u een God bent die zelf de verzoening voor de zonden bewerkt en betaalt. En dat in de plaats van schuldige mensen kinderen, er is niets van ons bij. Het is enkel uw werk. Wat een wonder. O, doe ons het zien. Doe ons daaruit leven. En wanneer wij nog zonder u leven, wil ons staande houden. Wil ons bekeren. En wanneer we door uw genade in de staat der vrijspraak mogen staan, vrijgesproken van straf van uw wet, geef, Heere, dat we in ootmoed leven, in overgave aan u, en dat ons leven niet van onszelf meer is, maar van u, en dat u de eer mag ontvangen, doordat we leren onszelf te kruisigen en dat we veranderd worden naar uw beeld. Heere, dank u voor wat u gaf in uw huis. Gedenk ons deze week, bewaar ons op onze wegen, hoor ons bidden om Jezus wil. Amen. Zullen we zingen Psalm 139... vers 10. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.